Welkom bij Pretpark Profs, de wetenschappelijke pretpark podcast voor pretparkliefhebbers. Mijn naam is Pieter Cornelis en samen met Wim Strijbos bespreek ik ook deze week weer een wetenschappelijk artikel met betrekking tot pretparken. En dat doen we in Jip en Janneke taal.
Met deze week Conceptualizing the Dark Ride Experience through the Dark Ride Cube, Evidence from the EMEA Region. Verschenen in het Journal of Hospitality and Tourism Research in 2021 of 22 nog, dit jaar.
Nee, dat was 22.
22 toch? Alweer? Oké, okay. Ja, het voelde we zo lang geleden.
Het is ons eigen artikel, dat zou je mogen weten.
Het is ons eigen artikel. Nee, het is dit jaar verschenen inderdaad.
Officieel, we hebben het in, volgens mij is het goedgekeurd in, nou twijfel ik zelf ook.
Nee, het is volgens mij... Ah nee, hier staat copyright 2022. Dus dat zal toch wel van dit jaar zijn. Nou, we zijn er lang op bezig geweest, hè?
Zo, joh, man.
Ja, en niet eens het onderzoek zelf, maar eigenlijk vooral het gepubliceerd krijgen van het artikel. Want dat kwam niet zonder slag of stoot.
Nee, ja, nou ja, het is ook een interessant journal. Met een hoge impact score, 7. Dus het is wel een publicatie waar ik trots op zijn.
Ja.
En een heel leuk artikel.
Precies, want we hebben het zelf geschreven, hè? Voor de luisteraar die het nog niet door had.
Oh ja, nee, wij zelf, dan moet je even de namen noemen, daar was je mee bezig.
Ja, precies.
En toen zat je bij de jaartal een beetje te rommelen van, wanneer is het eigenlijk verschenen?
Precies, nee, het is geschreven door Pieter Cornelis, Wim Strijbos en Philip Corsius. En dat zijn we zelf. En wij dachten een jaar of 2 geleden, toen kreeg ik een keer een appje van jou. Wim, zou je eens aan willen sluiten bij een gesprek dat ik en Philip al een tijdje heb?
Ja, zo is het eigenlijk gegaan. Ik ben bij Fontys, kreeg ik op een gegeven moment, mag je elk jaar mag je eens nadenken van wat wil je nou nog gaan doen de komende tijd? Hoe wil je verder ontwikkelen? En toen dacht ik, ja, ik vind het liefste wat ik zou doen is nog een keer gaan promoveren. Dat was eigenlijk de mooiste tijd in mijn leven. Je reist de hele wereld over, zoekt parken, je doet wat onderzoek, je publiceert wat, je doet wat presentaties geven. Maar ja, dat mag je maar één keer in je leven blijkbaar. Dus toen moest ik iets anders vinden. En toen dacht ik van, als ik nou eens weer wat wetenschappelijke artikels ga schrijven. Nou, in die tijd had ik toevallig net, Philip had een geweldig leuk gastcollege bij ons gegeven over dark rides. Want ik was met wat studenten bezig voor een opdracht voor Toverland om een dark ride te ontwikkelen. En Philip had daar over storytelling eens verteld. Ik zei, nou, ik ben bezig met een onderzoek naar dark rides. Ik wil eigenlijk wel wat wetenschappelijk publiceren. Heb je zin om mee te doen? Nou, en toen hebben ze de eerste sessie gehad. En toen besloten wij meteen van, we zouden Wim eens moeten bellen. Want die zit midden in die experience. En dat is iets wat we super interessant vinden. Die gaat binnenkort promoveren. Die gaat hopelijk weer wat tijd krijgen. En wie weet heeft hij er wel zin in.
Precies.
En vandaar dat appje.
Zo hebben we een aantal vrije dagen toch al met deze data zitten rommelen. Hè? Of ja, voordat de data er kwam, we hebben eerst op data verzameld. En dat eigenlijk op een vrij unieke, ludieke manier gedaan.
Ja, nou, een hele leuke manier. Ik zou het zo nog een keer willen doen.
Ja.
En dat gaan we binnenkort ook doen, denk ik. Laten we dat nou maar afspreken. Dat we gewoon echt serieus gaan oppakken. Want dan zeggen we altijd, oh ja, het vervolg moet komen.
Precies.
Als we nou uitspreken, dan moeten we het ook doen ook. We zijn wel met wat dingen bezig, maar dan gaan we het ook wat concreter maken.
Ja, precies. Hey, wat hebben we ook alweer gedaan in dit paper?
Ja, dat vroeg ik me net ook af.
Ja, nee. Ik zal het abstract er eens bij pakken. Nou, het is dus een onderzoek over dark rides. En dark rides, dat zijn een beetje zo'n archetypische attracties die echt bij het themapark horen. Net zoals een achtbaan heel duidelijk bij een amusementspark hoort. Dat is het eerste waar je aan denkt als je het ziet. Of een reuzenrad vaak op de icoontjes. Is dat een dark ride bij themaparken? Nou, de luisteraars die kennen het wel. Bijvoorbeeld zoals Pirates of the Caribbean, Haunted Mansion, maar ook dichterbij Fata Morgana, Droomvlucht, Merlin's Quest. Alhoewel dat eigenlijk meer een semi-dark ride is.
Ja, dat wordt ooit als semi gedefinieerd omdat het maar een paar scènes heeft. Het is maar een klein onderdeel van de totaal 12 minuten beleving.
Precies. Maar goed, over de definitie, daar komen we later nog wel op. Want die hebben we ook moeten maken. Want om te weten wat je onderzoekt, moet je ook een soort definitie bouwen. Maar wat we gedaan hebben, we hebben eigenlijk een eerste aanzet tot een theorie van de dark ride experience die er al lag, geschreven door Langhoff en Guldenberg, een Duitser en een Australiër, als ik me niet vergis. Nee, Oostenrijker.
Ja, klopt.
Austria, Oostenrijk. Ja, maar hadden we een eerste conceptualisering van de dark ride experience gedaan. En daar vonden wij wat van.
Dat doen wij nogal snel.
Precies. Ja. Dus we zijn er toen mee aan de slag gegaan. En zij hadden die theorie met name geformuleerd op basis van de typische voorbeelden uit de top van de industrie. Dus Disney, Efteling, Europa Park. En je kunt je afvragen of de dark rides die in die parken te vinden zijn, of dat een representatief beeld is voor alle dark rides die er in de hele industrie te vinden zijn. Dus we dachten van, nou, de theorie die zij daarop op gebaseerd hebben, die mag eens kritisch bekeken worden en die mag eens worden afgespiegeld tegenover het hele aanbod van dark rides. En in elk geval de Europese, Midden-Oosterse en Afrikaanse sector. Dat heet dan netjes de EMEA-regio. En nou, daar komen wat leuke dingen uit. Ze hebben echt gekeken naar hoe zitten die dark rides in elkaar op gebied van design elements, objective design elements. Kunnen we dat afspiegelen tegen de theorie van Lange van Guldenburg? Na wat aanpassingen, want ook van die theorie vonden we wat als je het linkte met wat bestaande theorieën. En op basis daarvan hebben wij de dark ride kubus gemaakt. Of op zijn Engels de dark ride cube, wat eigenlijk een model is waarmee je het aanbod van dark ride in Europa mooi kunt beschrijven.
Ja. Ja, ik denk dat dat inderdaad een keurige samenvatting is. En wat grappig, die Lange van Guldenberg, die had een artikel geschreven: Pirates, Ghost and Customer Loyalty, Reviewing the Dark Ride Experience. En ik las dat artikel een keer, omdat ik er zelf een aantal keren werd geciteerd. En daar werd gezegd, we hebben alle literatuur met betrekking tot dark rides en alle onderzoeken, wetenschappelijke onderzoeken, hebben in kaart gebracht. En er blijken op twee handjes te tellen, blijkt er onderzoek gedaan te zijn naar dark rides, waarbij er twee keer naar mij werd gerefereerd. En toen dacht ik, dat is wel grappig, want ik heb het woord dark ride wel eens ooit genoemd in een van mijn papers. Maar niet dat het over dark rides ging. Het ging over investeringen. En waarschijnlijk zal ik wel ergens vermeld hebben dat er in de Efteling de Vater Morgana een dark ride is. En wat daar het effect van is geweest toenertijd. Maar meer dan dat niet. Dus dat integreerde me wel. Dacht, ja, daar ligt inderdaad wel een mogelijkheid om nog aanvullend onderzoek te doen. Want het staat dus echt in de kinderschoenen. Dus vandaar dat we eigenlijk die dark rides aan de hand van hun model wat verder zijn gaan onderzoeken.
Precies, precies. Want dark rides, ze zijn een interessant fenomeen om te onderzoeken. Niet alleen omdat ze zo'n archetypische attractie zijn voor themaparken, maar ook omdat dark rides, het fascinerende daaraan is, je hebt op alles als ontwerper invloed zijnde. Je hebt letterlijk een black box, waarin je mensen met een vervoerssysteem daar doorheen laat gaan. En je kunt alles naar je hand zetten. Met hoe je het inricht, licht, geluid. Juist omdat je zo'n sterke controle hebt over die omgeving. En dan is het heel interessant om te onderzoeken. Goh, als jij de beleving zo sterk kunt sturen, heeft dat dan ook impact op hoe mensen daadwerkelijk iets beleven? Zit dat meer op één lijn? Is er nog steeds heel veel variatie tussen mensen? Dus daarom vond dat een interessante case. Niet alleen binnen het pretparkonderzoek, maar ook in bredere zin. In hoeverre komt experience design, dus zeg maar de staged experience, in hoeverre komt dat overeen met wat mensen daadwerkelijk meemaken, de lived experience.
Ja, dat was inderdaad een interessante invalshoek.
Precies.
Dat hebben we zo'n beetje in de introductie besproken, geloof ik. Hè? En toen hebben we theorie moeten bespreken.
Ja, daar maken we dat punt eigenlijk. Dat Lange van Guldenberg een eerste theorie conceptualisering hebben gemaakt van de dark ride experience. En zij zeggen, de dark ride experience die hangt heel erg rondom storytelling, immersion en emotional attachment. Of emotionele betrokkenheid, wat zij dan zeggen. Nou, daar hebben we naar gekeken. We hebben dat gelinkt aan wat bestaande literatuur uit met name de media entertainment hoek. Wat toch al wat andere ideeën zijn over die begrippen en hoe die met elkaar samenhangen. Dus dachten, laten we daar eerst naar gaan kijken. Als we die theorie dan een beetje gereviseerd hebben op basis van wat er al is in de gevestigde literatuur. Als we die theorie dan eens gaan afspiegelen tegen het aanbod van dark rides, wat blijft er dan nog over van die oorspronkelijke theorie? Ja. Wordt die bevestigd? Moet die worden aangepast? Of wordt die eigenlijk helemaal onderuit geschopt? Dat was een beetje het doel van dit paper.
Ja, en eigenlijk hoop je dat als je zo'n model aangereikt krijgt, dan zeg je, dat model is zodanig gaaf, daar kunnen we eigenlijk al meteen empirisch onderzoek op doen.
Ja, ja.
En wij constateren van ja, er zitten toch wel wat haakjes en oogjes aan. En als je inderdaad kijkt naar die begrippen zoals zij die hadden geoperationaliseerd en hoe ze die aan elkaar hadden gekoppeld, zeiden ja, dat daar vinden we inderdaad wel iets van. En dat kwam eigenlijk een beetje uit hoe we werden geholpen door dat boek van Hennig, Thoreau en Houston, Entertainment Science. We hebben het al eens eerder genoemd. Maar die hebben zo'n een heel fijn model. En daarin leggen ze uit dat emotions en imagery, dat die samen uiteindelijk bepalend zijn voor de effecten die we nastreven. Mm-hmm. En dat imagery zagen we eigenlijk niet terugkomen in dat model van Lange van Guldenberg.
Klopt.
En emotions hebben zij meteen naar emotion attachment getrokken. Waarbij we zeggen, ja, dat is eigenlijk al een stapje verder dan emotions als zodanig. Want emotion, mm-hmm, dan praat je vaak over twee dimensies. Hè? Nou, jij weet er al van, maar dat is de valence. Hè? Dus zeg maar de richting en de arousal op bindingsniveau.
Ja.
En op basis daarvan zou je een indeling kunnen maken. En dat is eigenlijk logischer vanuit de literatuur bekeken dan naar emotional attachment te kijken. Dus we hebben dat model een beetje gevormd, aangepast.
Juist.
En toen een basis gevonden om te zeggen, oké, dan kunnen we het nu op een heel heldere manier operationaliseren. En dan kunnen we concreet gaan meten wat voor soorten dark rides er zijn.
Precies. Misschien moeten we daar heel kort op ingaan, want het is ook een hoop wetenschappelijk geneuzel. Maar heel in het kort, dus wat zeggen Lange van Guldenberg? Die zeggen, de dark ride experience, die begint met storytelling. Dus er wordt een bepaald verhaal ontwikkeld. Nou, dat verhaal dat wordt gepercipieerd door een dark ride bezoeker, afhankelijk van de cultuur die heeft, afhankelijk van eerdere ervaringen die heeft, zal ik dat verhaal op een of andere manier anders ervaren dan een andere bezoeker. Dat processen, die storytelling aan de hand van die cultuur en die eerdere ervaringen, dat zou dan tot immersion moeten leiden. En die immersion die zou dan weer een wisselwerking moeten hebben met emotional attachment. En dat zou dan weer een soort van ketenreactie leiden tot een bepaalde gastloyaliteit, waardoor ze meer uit gaan geven in het park, waardoor ze nog een keer vaker terug willen komen, waardoor ze meer merchandise willen kopen van die attracties. En zij stellen eigenlijk een beetje zo'n ketenreactie voor. Nou, in eerste instantie zou je zeggen, ja, makes sense. Maar als je wat gedetailleerder naar die concepten gaat kijken, dan blijkt dat er nog wel wat haakjes en oogjes aan zitten, omdat de dingen vaak net wat anders gedefinieerd worden in die theorie dan dat ze in de echte psychologie literatuur worden vermeld. En in de, met name de vrijtijdspsychologie literatuur en de mediapsychologie literatuur. Laten we naar die eerste relatie kijken, dat de relatie dat storytelling tot immersion zou leiden. Ik denk dat iedereen het wel over eens is dat verschillende bezoekers verschillende voorkennis hebben, verschillende culturen, en dat daardoor een andere ervaring kan ontstaan. Maar die relatie tussen storytelling en immersion, ja, dat is een beetje problematisch. En dat ligt eigenlijk vooral aan het concept van immersion, dus immersie. We hebben immersie in het Nederlands, een echt onderdompeling.
Onderdompeling zeggen we vaak.
Ja. Precies. Laten we het bij immersion houden hier. Dat heeft te maken met het zogenaamde jingle jangle effect. Nou, wat is dat jingle jangle effect? Dat betekent dat aan de ene kant hebben heel veel mensen een andere associatie bij het woord immersion. Dus die geven ze een verschillende betekenis. Maar aan de andere kant worden verschillende woorden ook gebruikt om hetzelfde fenomeen te beschrijven. Dus onderdompeling, presence, allemaal dat soort dingen die eigenlijk op hetzelfde onderliggende concept slaan. En daardoor is het eigenlijk een heel verwarrend concept, want het is vaak niet duidelijk waar je het dan over hebt. Heb je het over de ene connotatie of de andere connotatie? Nou, we zijn toen eens in de literatuur van de videogames gedoken, omdat daar het concept van immersie eigenlijk het sterkst naar voren komt. En dat wordt het sterkst genoemd als de game experience die je na wil strijven als gameontwikkelaar. En zelfs daar zijn het niet met elkaar eens over wat immersion dan precies is. Er is een mooie paper verschenen van Cairns, Cox en Nordin, en die vatten de literatuur rondom immersie en die game literatuur mooi samen. En wat zij zeggen is, ja, we weten eigenlijk niet zo goed wat immersion is. Het heeft iets van in the game getrokken worden of in something getrokken worden. Maar het is eigenlijk een opeenstapeling van een aantal psychologische effecten. Want je kunt in verschillende dingen worden getrokken. Je kunt bijvoorbeeld in het verhaal worden gezogen. Maar dat is iets anders dan in een andere wereld worden gezogen. Mm-hmm. Of dat is iets anders dan in het spel zelf worden gezogen. Dus ze zetten dat eigenlijk uiteen. En belangrijk waarom ze dat uiteenzetten. Ze zeggen storytelling leidt maar tot één dimensie van immersion. Namelijk narrative transportation. Dus dat je in een verhaal wordt meegezogen. Maar immersion, zoals Lange van Guldenberg het definiëren, namelijk in een andere wereld worden gezogen, dat wordt door iets totaal anders gerealiseerd. En dat concept heet dan presence. En presence komt met totaal andere determinanten, of dingen die ervoor zorgen dat je daadwerkelijk in een andere wereld wordt gezogen, dan storytelling. En het idee dat je in een spel wordt getrokken, dat komt door totaal andere zaken dan het verhaal, ofwel de wereld waarin je in wordt gezogen. Dus zij zeggen, storytelling leidt lang niet altijd tot het volledige aspect van immersion. Dat moet je echt wel opdelen in verschillende subprocessen. Nou, dat hebben we gedaan, hè?
Ja, dat hebben we gedaan. Want uiteindelijk kwamen daar dan drie immersion aspecten uit. Dat is de narrative transportation, die gekoppeld is aan storytelling.
Ja.
Dat is de presence, die gekoppeld is aan thematisering.
Juist.
En dat is de flow, die gekoppeld is aan de interaction.
Ja, precies.
Ja, en daarmee hebben we het op een andere manier geoperationaliseerd. We hebben dus dat begrip wat scherper gekregen. En toen zei ik, oké, dan hebben we nou het geneuzel achter de rug. We hebben het zware werk gedaan, zeg maar. We hebben de theorie hebben we helemaal doorgespit. Al die artikels die er zijn, de boeken en inzichten. En dan kunnen we nu het veld in. Kunnen nu leuke dingen gaan doen.
Ja.
Of sla ik nou een stap over? Wil je nog iets anders vertellen?
Nou, we wilden het veld in, maar we wilden ook voorbereid het veld in.
Ja,
dus
precies,
we hebben op een gegeven moment al gezegd van, oké, als storytelling een belangrijke determinant is voor narrative transportation, ja, dan moeten we wel kunnen meten. Dus dan moet er een soort checklist zijn van als dat erin zit, dan hebben we met een story te maken. Of dan hebben we met storytelling te maken. Nou, dat bleek nog niet zo vanzelfsprekend. Dus daar hebben we echt een grote hulp gehad aan Philip, die ook als auteur op Peter op staat. Want we zijn echt in de narratologie gedoken. En we hebben daar een aantal elementen uitgehaald, waarvan in de narratologie gezegd wordt, als die erin zitten, dan heb je met verhaal te maken.
Ja.
Ook weer een nuance daar. Het is niet zo dat als al die elementen erin zitten, dat je dan pas een verhaal hebt. En als er eentje al niet in zit, dat je dan geen verhaal meer hebt. Philip zei dat toen mooi. Je kunt beter spreken over een mate van verhalendheid, narrativity in het Engels. Dat ja, sommige narratieve praktijken die hebben minder elementen die klassiek worden gezien als onderdeel van een verhaal dan andere narratieve praktijken. Maar dat betekent niet dat het ene wel een verhaal is en het andere geen verhaal. Er zit gewoon een bepaalde gradatie in. En dat blijkt bij die dark rides eigenlijk ook zo te zijn. Sommige dark rides vertellen heel duidelijk een verhaal. Andere dark rides, ja, die geven een aanzet tot, en ze hebben een hoofdpersoon, maar een heel duidelijk verhaal valt er niet uit op te maken.
Was dat een verschil tussen impliciete en expliciete storytelling, wat wel eens ooit wordt gebruikt?
Dat was een van de kenmerken in ons lijstje inderdaad. Dus wordt echt iets door een soort autoriële verteller verteld. Eigenlijk zoals de voorshow van Villa Volta, de eerste voorshow. Of moet je een beetje opmaken uit de dingen die je ziet wat het onderliggende verhaal is.
Als Vater Morgana of zo.
Ja, precies.
Ja, ik doe een heel onnozel, maar...
Nee, het kan maar duidelijk zijn. Hè?
Ja, precies. Ja, stel me argeloze vragen, zoals we altijd doen.
Ja, precies. Ja. Nou, dat hebben we ook zo bij thematisering gedaan. Hoe kun je thematisering nou operationaliseren? Welke elementen kan thematisering uit bestaan? Nou, dan kwam het een lijst van wel 40 dingen. Van animatronics with high movement profile tot, wat zie je hier, diegetisch licht, diegetisch geluid, de bordjes of die mee zijn genomen in het thema. Dus dat is echt een hele lijst.
Dat laatste snap ik nou, of die bordjes zijn meegenomen, maar ja. Diegetisch geluid en zo, wat betekent dat?
Nou, je hebt het verschil tussen diegetisch en non-diegetische elementen. En diegetisch, dat wil zeggen dat de... Stel, laten we het over muziek hebben. Diegetische muziek is muziek die uit de verhaalwereld zelf zou kunnen komen. Dus je hebt bijvoorbeeld in Fata Morgana, als je daar door die feestzaal gaat, dan zit er op een gegeven moment aan de linkerkant een orkestje. En volgens mij een aantal jaar geleden is er wat meer standaard muziek van Fata Morgana is opnieuw ingespeeld in zo'n beperkt orkestjevorm, waardoor de muziek echt van die muzikanten lijkt te komen. Dat is dan diegetisch. Terwijl als je in Soarin' zit, jij ziet nergens een symfonieorkest zitten dat die muziek van Jerry Goldsmith over de film heeft gespeeld. Dus dat is dan non-diegetisch. Dus hij past bij de film, maar hij komt niet voor uit de verhaalwereld die in het medium zelf gerepresenteerd wordt.
Oké, dat is fijn dat ik dat snap, want dat was een van de criteria waarop ik al die dark arts heb moeten beoordelen.
Juist.
En goed dat we het erover eens zijn dat we een beetje weten wat dat inhoudt.
Precies. Ja. Nou, dat als laatste, dat was eigenlijk de makkelijkste. Er zitten er zogenaamde challenge-based gaming elements in. Dat is iets anders dan interactie. Heel veel mensen die zitten dat vaak op één lijn. Maar goed, interactie, als je op een knopje kunt drukken en er gebeurt iets, dat is nog niet per se hetzelfde als bepaalde uitdagingen. Een uitdaging is wel echt iets dat nodig is om flow te genereren, wat een van die drie dimensies is van immersion. Dus als er spelelementen in zitten, dan kregen die ook een checklistje of een checkje op de lijst.
Oké.
Nou, en dat gaat over die immersion principes. We hebben ook emotie geoperationaliseerd, zoals je straks zei. En emotie, dat hebben we eigenlijk opgedeeld in emoties die enerzijds komen vanwege het ritssysteem. En anderzijds emoties die voortkomen vanuit de scenery, dus de ensonering. En ja, je zei het net al, je kunt die opdelen in twee dimensies. Je hebt emotionele valentie of emotional valence. Dat gaat over of het positieve of negatieve emoties zijn. En daarnaast heb je de emotie van de dimensie van arousal, die er eigenlijk haaks op staat. Die zegt hoe kalm of prikkelend die emotie dan precies is. Nou, daar kun je een kruis van maken. En dan kun je positief prikkelende emoties hebben, positief kalme emoties, negatief prikkelende en negatief kalme emoties. En daarmee kun je alle emoties eigenlijk een beetje op een assenstelsel zetten. Positief en negatief hebben we in het midden gelaten voor emoties die vanuit het ritssysteem kunnen komen, omdat het echt persoonsgebonden is. Maar we hebben al gezegd, een ritssysteem kan in meerdere of mindere mate arousing zijn. Dus dat staat ook het voorbeeld dat we hier genoemd hebben. Droomvlucht is eigenlijk een vrij kalme dark ride. Maar die laatste scène, ik weet toen ik met mijn oma erin ging, die klampte zich wel even vast, zeg maar.
Het somperwoud. Het somperwoud.
Ja, precies. En nou, dat alles bij elkaar gegrepen hebben we eigenlijk gezegd, hoe kunnen we de dark ride experience, of in elk geval dark rides, hoe kunnen we die nou definiëren? En nou, dan zijn we met een bepaalde definitie gekomen.
Ja, we zijn met een definitie gekomen. En die definitie luidt als volgt. Dark rides are rides in enclosed buildings. En dat dus haakjes. Which may also go outside. Denk even aan het voorbeeld van Merlin's Quest. Where visitors sit in guided vehicles that go past scenes of animation, which primarily evoke a complex experience of narrative transportation, presence, flow and or emotions, mainly due to the exposed imagery rather than to the functional ride system.
Precies. Dus het gaat echt om emoties die vanuit de scènes voortkomen en niet per se vanuit de kicks en thrills vanuit het ritssysteem. Dan praat je van een dark ride.
Ja.
Anders zou je het ook over een achtbaan en donker kunnen hebben. En dat is eigenlijk niet wat we nastreven.
Vogelrok telt dus niet.
Nee, Vogelrok telt niet. Nee, maar Carnaval Festival wel.
Juist. Nou, dat is helder.
Nou, en dat gezegd hebbende zijn we gaan kijken, oké, we hebben dus deze definitie opgesteld. Laten we dan maar eens gaan spiegelen aan het aanbod van de dark rides in de MER-regio. Dus we hebben zijn die checklist hebben opgesteld met al die elementen. En toen zijn we het veld ingegaan.
Oh, toen pas. Ha, nou, dat duurde lang, zeg.
Ja, ja.
Nou ja, veld ingegaan. We hebben toen onze vrienden van de Dark Ride Database benaderd. En gezegd, goh, jullie hebben een schitterende Dark Ride Database... waar nagenoeg alle Dark Rides in Europa in staan. Of nagenoeg, eigenlijk allemaal. We hebben er nog eentje gevonden. Maar dat was nog niet de meest spannende. Was een of andere simpele Ghost Ride of zo.
Juist,
een obscuur dingetje. Zo. We hebben van hun alle data gekregen... Of de files achter een website met de YouTube-films en zo. Nou, heel veel van die dark rides hebben we natuurlijk in het verleden al zelf bekeken. Maar we zijn op basis van YouTube-films zijn we aan de slag gegaan. Hebben die dark rides hebben allemaal bekeken. We hebben ze eerst een aantal samengekeken. Toen los van elkaar beoordeling gemaakt op al die aspecten. Zullen we daar nog even op komen.
Ja.
En daarna gezegd, oké, we gaan het verdelen. En we zijn die op al die punten, en dat waren uiteindelijk, hoeveel waren dat? 42 objectieve criteria.
Juist.
Waarmee we eigenlijk zijn gemeten, voldoet die dark ride nou aan storytelling? Voldoet hij nou aan theming? Of voldoet hij nou aan die interactie?
Ja. Of in ieder geval aan de elementen die tot die beleving kunnen leiden. Ja,
ja, dat is een juiste nuance.
Ja.
Ja, en zo zijn we dat genoemd. Dus 42 criteria. En dan al die dark rides filmpjes een aantal keer bekijken. En maar checken. En bij twijfel even overleggen. Kijk eens, wat vind jij ervan? Nou, ik denk dat ja, vind ik ook. Dus dan komt er uiteindelijk per dark ride, komt er een score uit op al die 42 puntjes.
Ja.
Dat hebben we dan in een SP6-model geduwd. Krijg heel veel cellen. En dan moet je er iets van maken.
Juist.
En dan ga ik waarschijnlijk weer te snel naar de conclusies toe. Maar dit is een beetje wat we gedaan hebben.
Hoeveel hebben we er bekeken?
Ja, 238 meen ik uit mijn
238, hoofd.
Dat klopt helemaal.
Dus,
ik dacht al, dat komt ergens vandaan dat getal. 238, ja, er zit natuurlijk heel veel meuk bij, dat kun je begrijpen.
Ja, ja.
Ja, meuk, ja, meuk, ja.
Gewoon. Meuk, ja. Ja, meuk.
Voor die ghost rides waar je denkt van, moet ik dat nou... Maar goed, die bekijk je dan en beoordeel je op al die aspecten.
Juist.
Is ooit best lastig, omdat ze vaak zijn ze donker en zijn slecht gefilmd. Dus ga je toch nog op zoek naar een ander filmpje. En nog eens een filmpje van, hey, dit is een betere. De websites erbij pakken om te snappen van waar gaat eigenlijk deze attractie over, toch een beter beeld te hebben om te kunnen beoordelen.
Juist.
Maar dat was wel het leuke deel van het onderzoek. Dus heel veel werk, heel veel filmpjes bekijken en websites en maar vervolgens gaan turven.
Juist. En eigenlijk heb je dan een kolom van 238 dark rides geobserveerd voor 42 elementen. En dan staat er gewoon een kruisje achter of dat element in die dark ride van toepassing is.
Ja, ja. Dus we hebben het gewoon op een 0-1 niveau gedaan. Hè?
Juist.
We hebben geen mate van gedaan, dus niet een 1 tot een 10.
Nee, dat is te subjectief.
En dan wordt het inderdaad te subjectief.
Ja,
nou ja, daar is meteen een kritiekpuntje, want we hebben die emoties, die hebben we natuurlijk ook gemeten.
Juist.
Maar emoties die hebben wij gemeten zoals wij die hebben ervaren. Die hebben we uiteindelijk ook in ons model achterwege gelaten.
Juist.
In onze dark ride cube, omdat we ook daarvan hebben aangegeven, ja, het is wel heel gaaf om die emoties, om die te meten, maar dat zou een vervolgonderzoek moeten zijn. We hebben hier nou een eerste indicatie van hoe wij denken dat het met emoties gesteld is.
Juist.
Maar dat vonden we te subjectief, dus dat hebben we inderdaad weggelaten.
En het is ook zo, kijk, je kunt in zekere mate wel zeggen, een spookhuis, dat is eng. Of dat leidt tot negatieve emoties. En een drooglucht zal tot positieve emoties leiden. Dus ja, in die zin heb je een beetje boerenverstand emoties. Maar goed, misschien jaagt een spookhuis bij mij de stuip op het lijf en zit iemand er vrij stoïcijns in. Dus dat is echt afhankelijk van de persoon inderdaad.
Ja, dus die hebben wat dat betreft maar eventjes achterwege gelaten in de
Juist. Operatie. Nou, daar hebben we wat statistiek op losgelaten. En wat die statistiek, met de volledige term heet het een multiple correspondence analysis.
Ja, daar hadden we jou even bij nodig, want ik zou in eerste instantie een factoranalyse gemaakt hebben.
Ja, ja.
Want ik denk, dit is werk voor een factoranalyse. Maar toen realiseerde van, oh nee, want het is een 0-1 en factoranalyse moet je juist een continue variabele hebben om dat te kunnen doen.
Juist.
Dus dan moeten we een MCA moeten gaan doen.
Een multiple correspondence analysis, eigenlijk precies zelfs voor factoranalyse, hebben we ook al eens eerder toegelicht in Pretpark Profs. Wat doet een multiple correspondence analysis? Die gaat kijken welke objectieve elementen in dark rides komen nou toevallig heel vaak samen voor. En kun je die vervolgens een beetje clusteren met elkaar. En kun je dan een soort spectrum maken van, stel dat ik nou een dimensie heb van thematisering. Zitten deze dark rides aan de lage kant en dan zitten deze dark rides aan de hoge kant. Dat is eigenlijk wat de multiple correspondence analysis doet in Jip en Janneke taal. Nou, en vervolgens begonnen we met wat beschrijvende data. En dat zijn denk ik wel nice to know facts over dark rides. Welk park had de meeste dark rides, Pieter?
Zonder er uitgebreid over na te denken, ik denk dat het Europark moet zijn.
Ja, ja.
Ik bedoel, als ik door Europark loop, dan denk ik, hey, daar staat een dark ride, daar staat een dark ride, daar staat er nog in. Hetzelfde denk ik bij Europark van achtbanen. Ja. Van alle attracties, want die hebben natuurlijk meegefilmd. Maar Nee, dat was nummer 1.
Ja, klopt. Dus dat is de Dark Ride Capital of Europe. Ja, in ja, die zin.
Mooie titel.
Nou, daarna volgde het Disney Resort. Die had er ook 9, maar goed, die zijn al verspreid over 2 parken. Vervolgens kwamen Wiener Prater, Warner Brothers World, Abu Dhabi, Motion Gate Dubai, Blackpool Pleasure Beach zelfs, Efteling. Dus je ziet, er zijn zo een aantal parken met toch wel een groot aantal dark rides. Nou, wat zijn dan bepaalde thema's die vaak terugkeren?
Ja, hebben we ook naar gekeken.
Ja,
zo'n thema's hebben eigenlijk verder niks mee gedaan.
Nee.
Vonden we wel nice to know.
Ja, precies. Je ziet veel sprookjes, dat is het meest voorkomende thema. Hè?
Ja.
Ja, ja.
Ja, en de oudheid, onder water. Piraten komt natuurlijk veel voor.
Hoe zou dat nou toch komen? Hè?
Geen idee, ja, dat blijft toch fascinerend. Western, haunted houses, dinosaurussen. Ja, die komen ook, hoeveel vaak die van die voorbij hebben zien komen, is er ook wel.
Juist.
Heel vaak.
Hey, die haunted houses, daar moeten we even wat bijzonders over zeggen. Hè? Want van de 238 dark rides die we hebben bekeken, hadden er 92 echt het thema van een spookhuis. Nou ja, thema.
Het thema spook.
Ja.
Ja, dat was het. Dat was niet zo super spannend. Die waren ook allemaal hetzelfde, een beetje schrikken. En die hadden op al die dimensies die we hebben onderzocht, scoorde die idee nagenoeg hetzelfde.
Precies.
Dus daarvan heb ik gezegd, als we die er eens uitgooien, we kijken naar echte dark rides. Ja, dan mag ik dat misschien niet zo zeggen, echte dark rides. Maar we kijken naar dark rides zonder de spookhuizen.
Zonder de echte ghost trains, hè? Die tussen zwarte zeilen met af en toe wat draadjes die over je hoofd gaan. Een keer een licht dat aangaat, een keer een schreeuw. Ga eens naar Wiener Prater, daar vind je de raad al bij elkaar.
Juist, ja. Nou ja, goed, die hebben we er uiteindelijk uitgelaten. Dus we hebben gerapporteerd met en zonder deze ghost rides. Maar de analyse hebben we gemaakt zonder deze ghost rides.
Ja, ja, klopt. Nou, dan zijn er uit die multiple correspondence analysis zijn er eigenlijk 3 dimensies komen rollen die eigenlijk best wel mooi relateren aan de theorie die we hebben besproken.
Ja, maar is dat ook niet raar? Is dat ook niet logisch? Is dat niet jezelf de verstopte paaseieren terugvinden?
Bij storytelling wel, denk ik. Omdat dat wat minder elementen in zaten. En dan is het al heel makkelijk om snel te neigen naar een dimensie van weinig story en meer story. Mm-hmm. Maar bij de multiple correspondence die we hebben gedaan voor thematisering. Daar zijn eigenlijk 2 losse dimensies uit komen rollen. Die wel echt heel mooi aansluiten op thematisering enerzijds. En interactiviteit / challenge-based gaming anderzijds. Dus daar komt het wat meer uit de data naar voren inderdaad.
Je stopt ergens, je gaat iets operationaliseren. Dus dat is het perspectief van waaruit je naar data gaat kijken. En dat je dan iets soortgelijks zou terugvinden, klinkt dan vrij logisch, toch?
In brede zin. Maar het gaat vooral om de dimensie die eruit komt rollen. Kijk, want dat is natuurlijk wel zo. Je hebt een lijst met eentjes en nulletjes. Maar dat zegt nog niks over welke dark rides nou aan de hoge kant van het thematiseringsspectrum zitten of aan de lage kant van het. Want sommige eentjes die staan voor flat airburst panels. En sommige eentjes die staan voor een animatronics met een high movement profile. Dus het gaat er vooral om hoe die eentjes verdeeld zitten. En die nulletjes inderdaad. Nou, dan komt er uit de eerste hoek komt er een story-related dimensie rollen. En dan zie je wel echt dat je een dimensie hebt van de mate van storytelling die in dark rides aanwezig zit. En daar hebben we al het eerste argument om tegen Langhoven Guldenberg te zeggen, ja, wacht eens, storytelling is niet de hoeksteen van de dark ride beleving. Er zijn namelijk meer dark rides die weinig story hebben dan dark rides die veel story hebben. Dus normaal, de meeste mensen kennen dat misschien uit de statistiekles. Dan heb je een normaal verdeling met de hoogste piek in het midden. Maar deze verdeling van story dark rides, die lag eigenlijk veel meer met de piek naar de linkerkant. Waar er veel meer dark rides waren zonder verhaal dan dark rides met verhaal.
Heet dat dan left skewed? Is dat een right skewed?
Right skewed. Want dus, als je, ik zeg altijd tegen mijn studenten, je moet zien als een soort Pokémon, die verdeling. En waar de staart zit, daarvan die skew spreek je.
Kijk, dus, dat onthouden we nou dan.
Juist.
Right skewed.
Right skewed, ja. Ja, ja. Wat zijn dan dark rides die aan de hoge kant zitten? Nou, natuurlijk Pirates of the Caribbean. Het Shrek Merry Fairy Tale Journey. Sesame Street in PortAventura. Terwijl dark rides die weinig tot geen verhaal hebben, zijn bijvoorbeeld Magic Train in Santa Park, Plonies Tauchvaart in Fireside Park Plon, Cosmicar in Parque de Atracciones Monte Igueldo.
Als ik het zo voorbij hoor komen, moet ik er vaak lachen. Wat zijn er toch een mooie dark rides in Europa.
Ja, een grote variëteit.
Juist.
Dus dat is een beetje de eerste dimensie. Dus wat betreft verhaal zijn dark rides niet zo normaal verdeeld als je zou mogen verwachten van verdelingen.
Is dat nog vervelend voor rapportage van je resultaten? Dat die niet mooi normaal verdeeld is?
Nee, want we gaan dit niet als input gebruiken voor andere sommen. Dus eigenlijk puur beschrijvende statistiek. En dan is het geen probleem. Dat is gewoon een constatering.
Okay. Ja. Fijn. Dus ook daar kan ik niet echt kritisch iets onderuit halen. Nee, maar er komt nog iets kritisch. Let op. We hebben nog iets heel kritisch.
Ja, precies, precies. Nou, de tweede dimensie die heeft met thematisering te maken. En dat gaat eigenlijk met name over het aantal verschillende elementen dat gebruikt wordt om thematisering uit te dragen. Je ziet aan de linkerkant daar, van die dimensie, daar heb je de dingen zitten zonder bewegende elementen, zonder decorstukken, vooral geschilderde panelen. De wachtrij is niet vormgegeven, is gewoon een kaal hekje. Het is eigenlijk meer een gebrek aan thematiseringselementen, terwijl aan de andere kant, daar zitten bijvoorbeeld dingen als Dark Rides die echt van alles gebruik maken. Van figuren die daadwerkelijk spreken in de Dark Ride, tot de gethematiseerde wachtrij, tot moving set pieces, tot projection mapping, tot animatronics met een high movement profile, tot special effects zoals vuur, water effecten, rook, dat soort zaken. Oh,
ik ben trouwens nog juist hoor dat je in de reden valt. Maar nou gaat het over die special effecten met die vuur en die water. Ik was in de zomervakantie, was ik nog in welk park was het? In Duitsland. Daar stond die Azura.
Ja.
Dark Ride. Een Schwabenpark of zo?
Ja, dat zou best kunnen.
Dat vond ik een dramatische ride.
Zeg een beetje een overdekte Aquanura, hè?
Ja. Nou, dan doe je Aquanura toch wel ernstig tekort, geloof ik. Ja, maar ik ging daar naar binnen, maar dat stonk er naar benzine, man. Dat was niet normaal. En daar kreeg ik met een filmpje niet mee.
Toen
dacht ik nog van, we hebben nou films gekregen. Heel veel van deze rides, die kennen we, maar dat zijn de betere rides. Maar we moeten zeggen dat al dit soort Azura-achtige ruitjes, die hebben niet allemaal live meegemaakt. Dus op die andere dimensies hebben ze die niet echt kunnen beoordelen. Dat viel me toen wel op.
Ja.
Maar ja, waarschijnlijk had hij qua emotie had hij wat gedaan, maar kort, die emotie hebben we er toch uitgelaten.
Juist. Nou, wat zijn dan attracties die een lage mate van thematisering hebben? Dat bijvoorbeeld Pinocchio in Tivoli World of Ziggy's Blast Quest in het Milky Way Adventure Park in het Verenigd Koninkrijk. Of mijn persoonlijke favoriet, Gilly's Princess Ride in Gulliver's World.
Die heb ik ook nog bekeken.
Ja, uiteraard. Dat waren echt alleen maar geschilderde wandpanelen met een kaal ritssysteem erdoorheen.
Ja, toch kwamen er nog kinderen heel vrolijk uitstappen, hè?
Ja, dat herinner ik me niet meer. Dat heb ik verdrongen, denk ik. Ja.
De kinderen dan, hè?
Juist. Ja. Nou, wat zit er aan de hoge kant? Fata Morgana, Arthur, Europa Park, Hotel Transylvania, Moshiki Dubai.
Ja, die is mooi.
Dat soort attracties van dat kaliber.
Ja.
Dan hadden we de derde dimensie. En die derde dimensie die hebben een speciaal naampje gegeven. Die hebben we namelijk Pervasive Interaction genoemd.
Oh, wat dat betekent?
Dat is eigenlijk de mate waarin iets meer of minder interactief is, maar ook hoeveel interactiviteit er dan is. Dat is eigenlijk hetzelfde wat ik nu zeg. Hè?
Beetje de alomvattendheid van de...
De alomvattendheid. Ik zal het uitleggen. Je hebt aan de ene kant van de dimensie heb je gewoon de dark rides waar niks gebeurt. Qua interactie. Dat zijn de Zilberbergwerk, Grottebaan in Wiener Prater. De Kerlix tunnel in Grönalund. Eigenlijk de rides waar je gewoon passief doorheen gaat. Eén stapje hoger, dan heb je daar de dark rides. Eigenlijk een beetje de klassieke shooters. Dingen waar je op schiet. Waar iets beweegt, maar waar weinig gebeurt.
Zoals
de El Paso Special. Challenge of Tutankhamon. Dat soort attracties. Nog een stapje hoger. Daar heb je de dark rides die interactie hebben met veel schermen. En wat wil dat zeggen? Nou, denk maar aan Mouse of Chocolat in Fantasieland. Als je daar op iets schiet, dan gebeurt er van alles om je heen. Dus je kunt op het wiel aan een pijp schieten. Wiel vliegt eraf, komt jouw richting op in 3D. Daar blaast de stoomwolk uit. Ondertussen lopen er allerlei muizen die er vanuit de buurt gaan. Dus daar is de responsiviteit van de omgeving is veel alomvattender. Dan wanneer je op een duidelijk zo'n LED-sensor schiet en er alleen een armpje van een pop omhoog gaat. Ja. Dus vandaar dat we die pervasive interaction hebben genoemd, waarbij die pervasiveness vooral op die alomvattendheid van, of de responsiviteit van de hele omgeving slaat.
Ja. En dat waren de drie dimensies, denk ik.
Dat waren de drie dimensies. En die interactie en die thematisering, die waren wat normaler verdeeld. Dus daar heb je wel een duidelijk gemiddelde, wat de grote hoop is. Er zit een kleine groep aan de linkerkant, dus aan de lage kant van de schaal. En een kleine groep aan de bovenkant van de schaal. Dat zit wat normaler in elkaar. Dus eigenlijk zou je kunnen zeggen dat thematisering en pervasive interaction, dat die eigenlijk misschien wel dominanter aanwezig zijn, de meeste dark rides, dan storytelling.
Ja.
Dat was de data-analyse. En daar hebben we vervolgens zijn we het gaan spiegelen aan de theorie die we hadden opgesteld aan de hand van Langhoff en Guldenberg. En we hebben daar gezegd, we hebben gezien dat eigenlijk alle drie dimensies die wij Waarin wij immersie hadden opgebroken. Dus narrative transportation, presence en flow. Daarvoor zien we dat de elementen die over het algemeen tot die belevingen leiden, die zijn duidelijk aanwezig in de dark ride sector. Maar wel met een grote variëteit. Zeker als je naar storytelling kijkt. Er zijn veel meer rides die geen verhaal hebben dan rides die wel een verhaal hebben. Of een mindere mate van verhaal. Dus ja, het is niet zo vanzelfsprekend dat storytelling de basis is voor elke dark ride beleving. Idem voor thematisering. Idem voor pervasive interaction. Dus wij hebben gezegd, in plaats daarvan, neem die dimensionaliteit nou op in je model. En wij hebben die gemaakt in de vorm van de Dark Ride Cube. Want als je drie dimensies hebt en je zet die tegenover elkaar, dan heb je een mooi kubus model. Plaats die aan het begin van je Dark Ride Experience. Want daarmee neem je in je model op dat er heel veel variëteit in Dark Ride zit. En dat er dus ook heel veel variëteit in narrative transportation, presence en flow kan zitten. Mm-hmm. Dus eigenlijk zeggen we daarmee, de Dark Ride Experience die bestaat niet. Het is echt heel erg afhankelijk van hoe de dark ride eruit ziet. Dat is echt zo'n classic wetenschappelijk antwoord. Hè?
Ja, precies. Nee, ik heb daar nog al die onderzoeken voor moeten doen.
Juist.
Om tot dit soort slappe conclusies te komen. Maar de dark ride cube, ik vind het wel heel mooi. Ik zie hem hier nu voor me met al die bolletjes erin. Want je hebt een X, een Y en een Z as. Dus Juist. Je hebt gewoon uiteindelijk, en je kunt laag en hoog op alle assen hebben. Dus dan heb je uiteindelijk 8 verschillende soorten dark rides.
Ja.
En dat is wel een hele mooie basis. Dat je, als je kunt zien dat er in linksonder, waar weinig sprake is van thematisering, weinig sprake van storytelling en weinig sprake van pervasive interaction, dat daar een groep eruit zit. Nou, overigens, over het algemeen zaten daar ook al heel veel van die ghost rides natuurlijk.
Ja, klopt. Maar die hebben eruit gelaten.
Maar die zaten daar ook extreem. Maar daar zit eruit. Maar er zit ook eruit. Zie je bijvoorbeeld hoogscore op thematisering, laag op storytelling en wel weer hoog op pervasive interaction.
Ja.
Dus je ziet een mooie verdeling van al die bolletjes in die dark ride cube. Want al die scores die zijn natuurlijk op die drie dimensies zijn die afgezet. Dus We zien precies welke ruit waar zit. Ja, en dan zou het mooi zijn, de volgende stap, onderzoek. Oké, waar leidt dat dan toe? Is dan een dark ride die in een bepaalde hoek zit? Bijvoorbeeld in cel 8, zeg maar, hoog qua thematisering, hoog qua storytelling en hoog qua pervasive interaction. Gaat die nou tot een sterke immersion leiden en tot sterke emotie dan eentje die bijvoorbeeld linksonder zit?
Juist.
Ja, en daarom leek het ons heel nuttig. Van als je onderzoek gaat doen naar dark rides, begin dan eens met het in kaart brengen. Wat is een dark ride en wat voor soorten dark rides zijn er? En dat hebben we dan gedaan op basis van de experience. Zoals we ook bij themapark hebben gezegd, het verschil tussen themapark en pretpark. En dat kun je op tal van criteria doen. Maar het beste is dat om dat eigenlijk te doen op basis van de experience. Dus we hebben in onze definitie ook hier de experience centraal gesteld. En op die manier het geoperationaliseerd.
Juist. Dat is ook wel een mooie bijdrage aan. Je hebt altijd een operationalisering van themaparken. Die hebben we in de allereerste aflevering van Pretparkos besproken. Waarbij amusementsparken veel meer op de functionele aspecten van een attractie zitten. Dus de echte kicks en thrills vanwege de G-krachten. En aan de andere kant themaparken die veel meer een communicatieve functie hebben. Je zag ook een mooi verschil tussen dark rides en themaparken en dark rides en amusementsparken. Hè? Want die amusementsparken die zitten laag op story, laag op thematisering, laag op pervasive interaction. Terwijl de dark rides op, in elk geval themaparken, veel hoger zitten op story, veel hoger op theming. En over het algemeen ook de dark rides waarvan wij zeggen die scoren hoog op pervasive interaction, die zijn over het algemeen ook meer in themaparken te vinden. Ja. Dus je ziet daar ook wel echt een mooie shifting tussen dark ride types voor amusementsparken en dark ride types voor themaparken.
Ja, klopt. Ja, en dan zit er helemaal boven in de hoek zit iets. Kom meteen op een kritiekpuntje.
Ja, ja.
Nou, kritiekpuntje. Ik voel toch nog steeds een beetje dat ik denk, ja.
Ja, een puntje van spijt. Ja,
van spijt, denk ik. Ja, ja, ja. Die hebben de top of the bill genoemd.
Klopt.
Omdat we zeggen, ja, die zit helemaal bovenaan. En dat kun je verklaren. Ja, maar die zijn ook rete duur, die dingen.
Ja, ja.
En die zijn top of the bill. Maar zo is natuurlijk, dat is niet de connotatie bij top of the bill. En zo hebben we het oorspronkelijk ook niet bedoeld.
Juist.
Dat zien we als de meest exclusieve, interessante, complexe dark rides.
Juist.
Hebben top of the bill genoemd. Waarbij we ook het idee hebben, ja, en daar gaat de hoogste experience, gaan we daar zien. De hoogste experience. De
meest intense.
De meest intense experience.
Ja, ja.
En of dat helemaal waar is, ja, of dat die benaming zo goed is. Ik ben daar niet zo enthousiast over, benaderen zien.
Nee, benaderen zo. En dan merk je weer, moeten wij als wetenschappers daar een oordeel over hebben?
Nou ja, het geeft een waardeoordeel inderdaad.
Juist,
en dat
juist.
Is.
Dat, nou, dat,
Maar ja, dat had toch een reviewer moeten zeggen eigenlijk. Ja, nee, niet om nou door te schuiven. Maar die had ik ook kunnen zeggen. Want wij constateren dan zelf, als je achteraf, weet je wel, hadden we het niet anders moeten doen.
Weet je, dat is altijd bij alles wat je doet. En dat is, weet je, dat is ook met dat proefschrift van mij. Je bent daar zo lang aan bezig. Je zit over te kijken. Oh ja, ik kan dit nog wel een keer opnieuw schrijven. Maar op een gegeven moment moet je een punt zetten.
Ja, nou ik merk nou, wij kunnen heel makkelijk kritiek geven. Puntje van de kritiek op andere papers. En denk, ja, doe het zelf maar. En je doet het zelf. En ik merk zelf ook van, ja, je zit er zo ontzettend in. Dat je het op een gegeven moment niet meer ziet. En dit is toch eigenlijk een ander zou dit zeggen. Ja, sorry jongens, maar wat doen jullie hier toch? Dit is een waardeoordeel. Is dat nou nodig? Past dat nou in dit geheel?
Klopt.
Ik ben er niet zo enthousiast over, benaderen zin.
Klopt.
Maar Neemt niet weg dat de rest van het artikel zeer de moeite waard is.
Uiteindelijk doet het ook niet veel met de conclusie. Hè? Want de conclusie is, we hadden wat aanpassingen gedaan aan dat model van Langevergildeburg. We hadden immersie opgedeeld in die onderliggende elementen. We hebben nu storytelling als cornerstone van de Dark Ride Experience hebben we naast theming en pervasive interactivity gezet door die Dark Ride model aan het model toe te voegen. We hebben emotional attachment, zoals zij dat noemen, hebben wij echt verplaatst door emoties in het moment. Want ja, leuk als je emotionele connectie hebt met een Dark Ride, maar dat zal waarschijnlijk komen omdat je ook tijdens het moment emoties voelt.
Yes, ja.
En dan hebben we nog gezegd, Lange van Guldenberg, ja, jullie kijken alleen maar naar word of mouth, customer loyalty, sales. Daar heeft ooit een slimme gast heeft daar een attraction response matrix voor ontwikkeld.
Oh, dankjewel. Nou, herken ik hem.
Ja. Precies, nee, dat is een model dat jij ooit ontwikkeld hebt. Jij zegt eigenlijk, attracties kunnen bepaalde effecten hebben. En dat je afspiegelt op de pre-direct, korte termijn, lange termijn.
Ja, dat is tijdsdimensie.
Precies. En op attractie-effect, park-effect.
En uiteindelijk ook nog merk en
merk en economische
effect.
Ja, precies.
Je hebt eigenlijk vier soorten effecten en je hebt een tijdsdimensie van vier aspecten. En daar zou je inderdaad aan kunnen koppelen. En dan is die emotie zou een directe attractierespons kunnen zijn.
Precies.
En wat Lange van Guldenberg doen, is die zeggen emotional attachment. En dat is eigenlijk meer een korte of lange termijn respons. Mm-hmm. Maar niet een directe respons.
Ja.
Dus het kan een effect zijn van. En wat nou interessant is, en dat komt misschien meteen op het bruggetje. Wat hebben we hier nou aan? Dat je dit zou kunnen gebruiken om te kijken van, we willen uiteindelijk geen dark ride ontwikkelen. We wilden dat de Efteling mooier wordt. Of wilden dat Duinrell een prachtiger park wordt. Of dat Walibi hoger gaat scoren qua gasttevredenheid. En daarvoor investeren we. En daarvoor maken we een dark ride. Dus een dark ride is een mean to an end. Zoals elke investering in een attractiepark dat is. En dan is het interessant te weten van hoe verlopen dan die relaties? Hoe is dan de directe attractierespons? De directe dark ride experience die ik heb? Hoe relateert die nou aan mijn korte termijn respons, beleving ten aanzien van het park?
Juist.
En nog een stapje verder, wat betekent dat voor de lange termijn en voor de economische effecten? Hoe leidt dat dan tot herhaalbezoek? Dus als ik nu een bepaalde attractie heb die hoog scoort op storytelling en thematisering, maar laag scoort op pervasive interaction, wat betekent dat nou uiteindelijk voor die beleving die ik heb voor die ride? En hoe is dat gerelateerd aan de parkbeleving en de merkbeleving en
Juist.
Uiteindelijk de economische effecten?
Juist.
Ja, en dat zijn relaties die we nog allemaal moeten gaan onderzoeken. Dus er ligt nog echt een berg werk op ons allen te wachten.
Nou,
want die relaties weten we nog niet.
En de wetenschap nog altijd het opzetten van een onderzoekslijn.
Ja.
Dus jezelf eigenlijk werk verschaffen voor de toekomst.
Dat zie je wel goed gelukt volgens mij. Want hier, dus logisch, dit was een van de eerste artikels. Ja. Dus we zijn begonnen met het in kaart brengen van wat voor soort attracties dark ride zijn er nou. Ja, en nou ligt er een heel onderzoekslijn van wat kunnen we dan nog, wat kunnen we hier nog mee? Wat kunnen we nog verder gaan onderzoeken?
Juist, dus dat is de praktische waarde voor ons.
Ja.
Ja.
En voor de branche. Heeft hier op dit moment ook al iets aan?
Ik denk dat het goed is voor de branche om een overzicht te hebben van wat er allemaal is. Want je merkt wel, als je het over dark rides hebt, iedereen gaat automatisch naar Pirates of the Caribbean, naar Haunted Mansion. Ja, dat is prima. Maar mensen moeten zich realiseren dat het echt maar het topje van de ijsberg is. En dat er een veel groter aanbod is van dark rides die ook echt wel super tof zijn. We hebben bijvoorbeeld dark rides gezien in Dubai. Bijvoorbeeld Cholet, The Hunt for Gabbar Singh. Ja. Het is gewoon goed om je te realiseren dat er zo'n grote variëteit aan dark rides is. En dat de dark ride lang niet altijd beperkt wordt tot de key industry examples die we zo vaak genoemd zien worden.
Nee, klopt. Dan helpt het om hem gecategoriseerd te hebben naar een aantal dimensies.
Ja. Juist, juist. Ja.
Dus dat is nog nuttig.
Het is
een opstap om.
Een opstap voor vervolgonderzoek waar de branche het eigenlijk wel wat meer aan gaat hebben, denk ik.
Ja, maar ik denk dit is nodig, was nodig om uiteindelijk die stap te kunnen maken waar we echt in geïnteresseerd zijn. Van wat zijn nou succesvolle dark rides? Welke dark rides leiden nou tot de meest optimale experience? En hoe relateert zich dat aan parkbeleving, herhaalbezoek en dat soort zaken.
En dat is bijvoorbeeld goed om te weten. We hebben nu 8 verschillende type dark rides gedefinieerd op basis van die kubus. Is het dan ook zo dat die 8 verschillende types ook allemaal daadwerkelijk andere impacts hebben, andere belevingen, andere effecten voor de merkbeleving, dat soort zaken. Dus het is een tussenstap naar meer.
Ja, en als we dat dan gedaan hebben, kunnen we daar weer verder. Want dan zeg je, dan zou je nog een onderscheid kunnen maken met hebben mensen een bepaalde voorkennis van die dark ride? Is er sprake van content of een bepaalde IP? En hebben mensen die al intensief verwerkt of niet? En heeft dat weer een bepaalde effect op de experience, maar ook op de herinneringen van en uiteindelijk op parkbeleving, et cetera, gasttevredenheid en ga zo maar door. Dus ja, nog een hoop onderzoek doen. En we zijn in het begin al, we zullen er eens mee verder gaan. We zijn al volop bezig, maar laten we er eens eventjes vaart achter zetten.
Precies, dat lijkt me een goed idee.
Want dan heeft de branche echt iets aan. En nu is het nog een beetje nice to know. En dadelijk komt het van, dat is echt niet to know.
Precies.
Dat is eigenlijk wel voor het wetenschapsvoldoende.
Nou ja, uiteindelijk hebben we er toch een mooi praatje van kunnen maken op de IAPA Expo Europe vorig jaar in Barcelona. Ja. Dus het heeft wel de interesse van de branche. En dat is altijd fijn om te horen. Nou. Dus, ja. Maar het smaakt nou meer. Ja. Laten we dat wel als uitgangspunt nemen.
Nou, het artikel is te vinden op Scholar Google, uiteraard. Daar zie je ook alle detailinformatie. De nice to know's van wat voor soorten hebben we dan allemaal onderzocht. En bepaalde scores van bepaalde dark arts. Dus ik zou zeggen, sla het eens even na, mocht je geïnteresseerd zijn. En heb er plezier mee.
Precies. En dan gaan wij door naar het artikel van volgende week.
Maar wat dat is een verrassing. Het wordt een speciale aflevering. Kunnen we dat zeggen?
Ja, dat kunnen we wel vast zeggen. Hè?
Ja, nou, het wordt een speciale aflevering. We hebben een keer een cliffhanger.
Ja, precies.
Dat hoort ook een beetje bij, bij onze branche.
Hey Pieter, tot volgende week.
Ja, tot volgende week. Hè? Hoi, hoi. Mocht je nou meer willen weten over pretparkwetenschap, kijk dan eens op www.pretparkprofs.nl of volg ons via LinkedIn. Graag tot de volgende aflevering. En tot die tijd, blijf vooral nieuwsgierig.
Blijf nieuwsgierig.